Vorige week hebben we overdacht hoe Pilatus er toch toe komt om Jezus te overleveren, om hem te kruisigen. We hebben gezien dat Johannes ons heel duidelijk laat zien dat er geen enkele aanklacht is tegen Jezus die men hard kan maken. Jezus wordt beschuldigd van rebellie, in opstand te komen tegen de Romeinse overheid. Zo dragen ze hem ook aan, de leiders van het volk, voor Pilatus. Zo beklagen ze hem ook. Maar wanneer Pilatus zelf een onderzoek instelt, kan hij tot geen andere conclusie komen dat Jezus eigenlijk geen enkele bedreiging vormt voor het Romeinse Rijk. En om dit te laten zien, en om toch het volk en de leiders tot één keer te laten komen en te laten beseffen dat wat ze eigenlijk willen totaal onzinnig is, laat hij Jezus voor de eerste keer heeselen. En wanneer hij geheeseld is, brengt hij hem naar voren terug en zegt hij: zie de mens. Met andere woorden, zie, is dat nu die man die een bedreiging vormt voor het Romeinse Rijk? Jullie aanklacht is eigenlijk belachelijk. Maar toch zwicht Pilatus voor het feit dat de leiders van het volk duidelijk stellen dat Pilatus geen vriend van de keizer is, wanneer hij deze persoon, die zichzelf ook de koning, zichzelf ook beschouwt als een koning, want Jezus ontkent het niet dat hij een koning is, dat deze persoon eigenlijk wel degelijk iemand is die in opstand komt tegen het Romeinse Rijk. En als hij niet met deze man afrekent, dan is hij geen vriend van de keizer. En Pilatus bezwijkt omdat zij al in het verleden geklaagd hebben en zendingsgenootschappen gestuurd hebben naar het Romeinse hof in Rome om Pilatus eigenlijk aan te klagen. En hij heeft boter op zijn hoofd, Pilatus, en hij bezwijkt en uiteindelijk geeft hij toe om toch Jezus te laten kruisigen, niet tegenstaande, hij weet dat hij onschuldig is, maar hij bezwijkt onder de, zeg maar, politieke druk. En dan zien we dat inderdaad vanaf vers 17 Jezus meegenomen wordt, weggeleid wordt om gekruisigd te worden. En daar op die dag wordt hij niet alleen gekruisigd, hij wordt gekruisigd te midden van twee andere terroristen, zal ik ze maar noemen. Twee andere terroristen. En boven het kruis van Jezus, Johannes' zijn beschrijving van die kruisiging is eigenlijk heel sober. En onmiddellijk vertaalt hij wat er boven het kruis waar Jezus Christus geplaatst wordt. En dat de gewoonte moest de persoon die terechtgesteld werd eigenlijk zijn beschuldiging rondom zijn nek op een bord dragen en zo door de stad of buiten de stad wandelen, zodanig dat iedereen zou afgeschrikt worden welke straf iemand moet ondergaan omwille van die misdaad. Eigenlijk was dat puur om mensen af te schrikken om zoiets te doen. Dus wat staat er op dat bord? Het is wel de bedoeling dat zoveel mogelijk mensen het lezen, want het staat er in drie talen op. Allereerst de Joodse omgangtaal, het Aramees. De tweede taal is het Latijn, dat is de voertaal van het Romeinse leger. En in het Grieks, zeg maar, dat is de spreektaal in gans het Romeinse Rijk. Hebreeuws en het Latijn en het Grieks. Dus Aramees, Hebreeuws, Aramees is een onderdeel van het Hebreeuws. Maar goed, inderdaad, het staat Hebreeuws. Maar dat zijn de drie, zeg maar, grote talen die op dat moment gesproken worden in het Romeinse Rijk, in het land, en in andere, het leger is het Latijn de voertaal. En het zoals bijvoorbeeld bij ons de voertaal in het leger, ik zeg maar, bij de luchtmacht Engels is. En alle bevelen, alles wordt in het Engels gegeven. En vroeger was de taal van het leger, in de Eerste Wereldoorlog was de taal van het leger Frans. Ja. Dus ook wij in ons land is er de gewoonte dat er andere talen gesproken worden in het leger. Nu, belangrijk is het opschrift. Pilatus laat opschrijven: Jezus, de Nazareër, de koning der Joden. Waarom laat Pilatus dat zo nadrukkelijk daarboven plaatsen? Niet zozeer om Jezus zelf. Maar we hebben gezien, en goed en overdacht vorige week, hoe dat Pilatus eigenlijk door de Joodse leiders in de tang genomen wordt. En op de knieën gedwongen wordt om Jezus over te leveren tot de kruisdood. Hij wordt gewoonweg gemanipuleerd en hij weet het. Ze zeggen zelf, we hebben geen andere vorst over ons dan de keizer. Maar Pilatus is ook niet van gisteren. Hij weet ook, als ze dat zeggen, dat dat compleet niet gemeend is, maar om enkel hun zin te krijgen. Nu, ze hebben een zin gekregen, en nu wat Pilatus doet, is eigenlijk een beetje natrappen, en is zijn woede en zijn frustratie, omwille van het feit dat hij eigenlijk in die situatie gemanipuleerd is, om nu, zeg maar, de Joden een hak te zetten. Want de Joden zijn er allesbehalve mee gediend, dat daar boven Jezus een plakkaat staat, de koning, Jezus dan verheer, de koning der Joden. En daarom zeggen ze als de kippen erbij om te zeggen, nee. Pilatus, je moet ervoor schrijven, zeg dat deze gezegd heeft. Schrijf dat deze gezegd heeft, ik ben de koning der Joden. Met andere woorden, hij zegt er van zichzelf. Maar wij zien hem niet als de koning der Joden. Maar Pilatus wil hen vernederen. En daarom plaatst hij dat opschrift, om hen te vernederen. Jullie zagen in deze man een bedreiging. Hij noemt zich de koning der Joden. En jullie willen eigenlijk wel een koning, want jullie onderwerping aan Rome is geveinsd. Gewoon maar om jullie zin te krijgen. Maar hier, jullie zijn een onderworpen natie aan ons, Romeinen. En deze man is jullie koning. Deze man is dat symbool voor jullie machteloosheid. Zie daar jullie koningschap gekruisigd. Compleet machteloos. Geen enkele gezag hebben jullie. Dus het is gewoon een publieke vernedering van de Joden, zeg maar. En misschien zou je de indruk krijgen van, kijk, ja, Jezus is hier eigenlijk de speelbal tussen de leiders van het volk en Pilatus. Maar dan zie je meteen dat wat er ook gebeurt, God dit compleet onder controle heeft. Dat wordt duidelijk in de rest van dit gedeelte. Want op heel korte tijd laat Johannes ons zien dat wat er hier gebeurt in het ganse tafereel, dat dit volledig naar de gedachte is van de schrift. Driemaal hebben we gelezen, citeert Johannes de schrift bij drie specifieke gebeurtenissen. Nu, we gaan zien met elkaar dat er daar een structuur in ligt, een patroon in ligt. En dat Johannes maar heel duidelijk bedoelingen heeft. Het zijn niet zomaar een paar losse aanhalingen uit de schrift die toevallig nu overeenkomen met wat dat Jezus overkomt. Nee, hij schildert een volledig patroon dat te herkennen is in het Oude Testament. En wat Jezus hier overkomt is wat van Gods wegen geschiet en gebeurt. God wil gebeurt hier. Jezus is niet het slachtoffer van omstandigheden, maar hij volvoert in dit alles de wil van God. Dit wil Johannes heel duidelijk laten zien. En Jezus is inderdaad de koning der Joden. Pilatus zegt, wat ik heb geschreven, heb ik geschreven. Andere woorden, hier zal ik doen. En mijn wil zal hier geschieden. Maar in het alles zie je Gods hand, want Jezus is inderdaad de koning der Joden. En wat daar zo schandelijk gezien wordt, is langs de andere kant, voor hen die zullen zien op hij die doorstoken is, en die daardoor de ogen worden geopend, is hij, ja, de Messias die regeert vanaf het kruis. Het kruis is eigenlijk, zeg maar, het begin van de troonsbestijging van de Heer Jezus. Want daar op het kruis heeft hij alle machten onderworpen aan zich. Machten van de duisternis, macht van de dood, wordt daar op het kruis aan hem onderworpen. Daar neemt hij als het ware de macht over. Dat is juist het wonder van het kruis. De plaats waar eigenlijk geen enkele kracht vanuit gaat. De plaats waar eigenlijk het einde van iemand is, is juist de plaats waar de Heer Jezus, zeg maar, de macht grijpt. En de grote verlossing die beloofd is, van Gods wegen tot stand brengt. Dat is wat dat Johannes ons hier nu wil laten zien. En hij doet dit allereerst aan de hand van wat zich afspeelt aan de voet van het kruis. Soldaten kruisigen Jezus en ze nemen zijn laatste bezittingen, zijn klederen. En die klederen verdelen ze in vier delen. Dat bedoelt niet dat ze het in vier stukken snijden, maar in vier delen. Dus wat was de kledij normaal gezien van iemand? Dat zijn sandalen, dat zijn gordel, die had een onderkleed, die had een bovenkleed en normaal nog een kap om ook op zijn hoofd te leggen. Dus dat wordt verdeeld in vier parten. Maar omdat dat onderkleed zonder naad is, in één geheel van bovenaf geweven, is dat een behoorlijk kostbaar stuk. Dus in vergelijking met die andere delen is dat eigenlijk het meest waardevolle van zijn bezittingen. En het kan niet verdeeld, gelijk verdeeld worden. Dus wat moet je er dan aan doen? Lotje trek, zouden wij zeggen. En dat is hetgeen wat er gebeurt. Zijn klederen worden in vier parten verdeeld en bij lot wordt beslist naar wie het deel toegaat. Nu, Johannes schrijft heel duidelijk vanuit het feit dat hij zelf een ooggetuige is. Al de details laten dat heel duidelijk zien. En juist het verdelen van die klederen, het loten om wie het elk deel zal krijgen, daarin ziet Johannes heel duidelijk dat de schrift vervuld wordt. En hij citeert een stukje uit Psalm 22. Nu, Psalm 22, hij legt nu het verband met Psalm 22 door het verdelen van die klederen, het dobbelen om die klederen, verwijst in Psalm 22. Maar Jezus verwijst ook zelf, of vereenzelvigt zich met de persoon hier in Psalm 22, een rechtvaardige die lijdt. En hij doet dat op het kruis, heel bijzonder, door bijvoorbeeld uit te roepen, niet in dit evangelie, maar in andere evangelieën: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Duidelijk zie je daar dat Jezus hem vereenzelvigt, hem associeert met die rechtvaardige die lijdt in Psalm 22. Voor Johannes is het ook dit Psalm 22, maar dan legt hij, ziet hij het vergelijk vanaf het punt dat de klederen van de Heer Jezus, zeg maar, verloot worden. Psalm 22 is de meest geciteerde psalm in het Nieuwe Testament als het gaat over het lijden van de Heer Jezus. Dus heel duidelijk is die psalm, zeg maar, een centrale psalm als het gaat om Jezus te identificeren als de ware zoon van David, de rechtvaardige, die lijdt, maar die daar in zijn lijden, in een hopeloze situatie, toch hoopt op God en uiteindelijk uitredding vindt. Want die psalm had eigenlijk maakt een heel bijzondere wending. Als je kijkt naar Psalm 22, misschien moet ik hem al heel kort een keer lezen en dat we dan snel hem een keer overlopen, dan kan je dat duidelijk zien. Dus Psalm 22 voor de koorleider op de wijze van de hinde van de dageraad, een psalm van David. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Verre zijnde van mijn verlossing, bij de woorden van mijn jammerklacht. Mijn God, ik roep des dags en gij antwoordt niet, en des nachts en ik kom niet tot stilte. Nochtans zijt gij de heilige, die troont op de lofzangen Israëls. Op u hebben onze vaderen vertrouwd. Ze hebben vertrouwd, en gij deed hen ontkomen. Tot u hebben zij geroepen, en ze werden gered. Op u hebben zij vertrouwd, en ze zijn niet beschaamd. Maar ik ben een worm, en geen man. Een smaad voor de mensen en veracht door het volk. Om die mij zien, bespotten mij. Zij steken de lip uit, zij schudden het hoofd. Wentel het op de Heere, laat die hem verlossen, hem redden. Hij heeft immers welgevallen aan hem. Hij toch hebt mij uit de moederschoot getogen. Gij deed mij vertrouwend rusten aan de borst van mijn moeder. Aan u werd ik overgegeven bij mijn geboorte. Van de moederschoot af zijt gij mijn God. Wees dan niet verre van mij, want nabij is de nood, en er is geen helper. Vele stieren hebben mij omringd, buffels van Basan hebben mij omsingeld. Zij sperren hun muil tegen mij open, een verscheurende, brullende leeuw. Als water ben ik uitgestort, en al mijn beenderen zijn ontwricht. Mijn hart is geworden als was, het is gesmolten in mijn binnenste. Verdroogd als een scherf is mijn kracht, mijn tong kleeft aan mijn gehemelte. In het stof des doods legt gij mij neer. Want honden hebben mij omringd, een bende boosdoeners heeft mij omsingeld, die mijn handen en voeten doorboren. Al mijn beenderen kan ik tellen. Zij kijken toe, zij zien met leedvermaak naar mij. Zij verdelen mijn klederen onder elkander en werpen het lot over mijn gewaad. Maar gij, Heere, wees niet verre, mijn sterkte, haast u mij ter hulpe, red van het zwaard mijn ziel, mijn eenzame van het geweld van de hond. Verlos mij uit de muil van de leeuw en van de horens der woudossen. Gij hebt mij geantwoord. Ik zal uw naam aan mijn broeders verkondigen. In het midden der gemeente zal ik u lof zingen. Hij die de Heere vreest, looft hem, verheerlijkt hem, gij ganse nageslacht van Jacob. En heb ontzag voor hem, gij ganse nageslacht van Israël. Want hij heeft niet veracht, noch versmaad de ellende van de ellendigen, en zijn aangezicht niet voor hem verborgen, maar hij heeft gehoord toen hij tot hem riep. Van u komt mijn lof in een grote gemeente. Mijn gelofte zal ik betalen in de tegenwoordigheid van wie hem vrezen. De ootmoedigen zullen eten en verzadigd worden. Wie de Heere zoeken zullen hem loven. Uw hart leven op voor immer. Alle einden der aarde zullen het gedenken en zich tot de Heere bekeren. Alle geslachten der volken zullen zich nederbuigen voor uw aangezicht. Want het koninkrijk is des Heeren. Hij is heerser over de volken. Alle welgedanen der aarde eten en aanbidden. Voor hem knielen allen die in het stof nederdalen, en wie zijn ziel niet in leven kan houden. Het nakroost zal hem dienen. Er zal van de Heere vertaald worden aan het komende geslacht. Zij zullen zijn gerechtigheid verkondigen aan het volk dat geboren zal worden, omdat hij het gedaan heeft. Dus je ziet dat die psalm eigenlijk begint met mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Een persoon, een rechtvaardige, David schrijft hier in eerste instantie over zichzelf, een rechtvaardige die leidt, hij leidt lichamelijk, lichamelijk leed, maar anderzijds wordt hij ook enorm belaagd door mensen rondom hem. Hij wordt veracht, hij wordt versmaad, en hij vergelijkt zichzelf, de situatie is zo hopeloos, dat hij zichzelf vergelijkt met iemand die, zeg maar, terechtgesteld wordt. Hij ziet zichzelf als iemand die terechtgesteld wordt, en mensen omringen hem, en ze spreken over hem, en ze doen met elkaar dingen die erop wijzen dat er voor hem geen enkele hoop niet meer is. En dan bedenkt hij zich een situatie van iemand die terechtgesteld wordt, en hij leeft nog, maar hij zal sterven, want zijn klederen worden verdeeld door hen die het op zijn leven hebben gemunt. Dat is de situatie die je ziet. Maar niettegenstaande dat God veraf lijkt, En dat hij zich afvraagt, maar Heere, waar ben je? En waarom heb je mij verlaten? Zie je dat, langs de andere kant, hij zich bewust is dat God al altijd met zijn volk is geweest. En in de diepste nood hebben ze tot hem geroepen en hij heeft altijd geantwoord. God is trouw. En je ziet iedere keer afwisselen. Hij beschrijft zijn situatie, maar tegelijkertijd hoopt hij op God. En nog lang die psalm vordert, zie je dat die hoop sterker, sterker, sterker en sterker wordt. Tot op het moment dat je ziet, in vers 22 aan het eind, hij had mij geantwoord. Met andere woorden, David is er zeker van dat God zal ingrijpen. En dan zie je dat die jammerklacht eigenlijk omgevormd wordt tot een lofprijs en een jubelzang. En dan zien we dat dat meer en meer aanzwelt en dat die jubelzang van een persoonlijke dankbaarheid en aanbidding moet overgaan dat gans het volk de Heere prijst om zijn trouw en om zijn goede tierendheid en om zijn verlossing. Dat hij omziet naar het leed van de ellendigen. En niet alleen Israël, maar alle volken en alle geslachten. En je ziet die lof en die dank uitdijnen, zeg maar, over tot direct tot alle volken moeten de Heere loven om wie hij is. En dat is nu juist het mooie, dat je ziet dat Jezus in Psalm, dat Jezus zich volledig vereenzelvigt met de rechtvaardige hier in Psalm 22. Hij is de ware zoon van David. David schrijft in eerste instantie over zichzelf in poëtische taal. Maar je ziet dat die woorden veel verder reiken dan David zelf. En in de zoon van David zie je eigenlijk de voleinding van wat hier beschreven wordt. Alles gaat in vervulling in hem. Hij is het einde van die psalm. Wat die psalm naar vooruit wijst. Over het hoofd van David heen. En je ziet dat juist die situatie, dat die soldaten, na Jezus gekruisigd te hebben, zijn kleren verdelen, want voor Jezus is er geen hoop meer, is dit het einde, is het juist die situatie, die de link legt op Psalm 22, waar in die hopeloze situatie plotseling er een wending komt, en de Heer zal ingrijpen, de Heer ingrijpt en verlost. En hier zal het ook zo zijn. Alhoewel dat de Heere ver weg lijkt, waakt de Heere over het welzijn van zijn rechtvaardigen. Door dit alles heen. Hij heeft hem overgeven, hij heeft er behagen in dat hij verbrijzeld wordt, om het met Jesaja te zeggen. Maar tegelijk, waakt hij over het welzijn van die persoon, wanneer hij zich wel behagen vindt. Want er zal geen been aan hem verbroken worden. Niets zal hem overkomen wat God niet wil, dat zal gebeuren. Hij waakt over het welzijn van hem in al dit lijden. En daar gaan we naartoe. We hebben gelezen bijvoorbeeld vanaf vers 15 tot en met vers 19 hebben we gelezen heel in het kort de situatie waarin David zich bevindt. Omringd door honden, boos doen ze hem omsingelen, handen en voeten die doorboord worden, hij kan zijn beenderen tellen, ze kijken met leedvermaak, ze verdelen zijn klederen onder elkander. En wat je nu gaat zien, is dat eigenlijk dat stukje van die psalm, zo zijn de meeste, het er wel over eens uitleggers, dat stukje van die psalm eigenlijk gebruikt wordt door Johannes als het patroon waarop hij het lijden van de Heer Jezus hier zal beschrijven. En hij begint met als eerste, niet in die volgorde, maar hij begint als eerste met de wijze naar die klederen. Hij toont dat zijn klederen verdeeld wordt en dat er over dat ene onderkleed, zeg maar, gedobbeld wordt. Dat er sprekend is wat Jezus overkomt. En dat, zijn die soldaten dus, die die klederen verdelen, zij zijn het die, zeg maar, het kruis omringen. Zij zijn de boosdoeners die hem hebben omsingeld en die zijn handen en voeten hebben doorboord. Want ze hebben hem gekruisigd. En dan zie je dat contrast. Enerzijds zie je die soldaten die daar zijn en zie je anderzijds die vrouwen die ook aan het kruis staan. De soldaten dan hebben nu dit gedaan bij het kruis van Jezus. Nu stonden, in vers 25, zijn moeder en de zuster van zijn moeder, Maria, de vrouw van Clopas en Maria Magdalena. Dus enerzijds heb je die soldaten die hun opdracht uitvoeren en die dobbelen over de laatste bezittingen van die persoon, achterloos. En aan de andere kant zie je die vrouwen die vol met verstomming eigenlijk geslagen zijn, want ze kunnen hun ogen niet geloven wat ze zien. Wie had dat ooit verwacht, dat dit zou gebeuren? En eigenlijk, zeg maar, ja, weeklagen en heel droevig zijn omwille van het drama dat ze daar afspelen. Die twee staan heel duidelijk hier tegenover elkaar. En waarom laat Johannes hier duidelijk zien dat die vrouwen zo dichtbij staan? Wel, omdat Jezus eigenlijk vanaf het kruis nu gaat spreken met het oog op zijn moeder. Hij zegt dit. Toen Jezus zijn moeder zag en de discipel die hij lief had daarbij zag staan, zei hij tot zijn moeder: vrouw, zie uw zoon. En daarna zei hij tot zijn discipel: zie uw moeder. En van dat uur af nam de discipel haar in zijn huis. Met andere woorden, wat gebeurt er? Jezus geeft in zijn lijden ook voor de toestand ook van zijn moeder. Want hij als oudste zoon, en de traditie leert ons dat Maria eigenlijk al vroeg weduwe is geworden, en dat de oudste zoon dus moet instaan voor de zorg voor het gezin en de moeder. Vooral dat nu hij zelf niet meer zal kunnen instaan voor de zorg van zijn moeder, hij Johannes opdraagt om voor zijn moeder te zorgen, en tegelijkertijd het verlies dat zijn moeder kent, doordat zij haar oudste zoon verliest, eigenlijk compenseert met Johannes die in de plaats komt. Voor ons klinkt dat misschien vreemd, waarom? Omdat we weten dat Jezus nog broers had. Logischerwijs zou je denken, dan moet het naar zijn broers gaan die de zorg voor hem over hun moeder moeten nemen. Maar zij zijn hier in eerste instantie al niet. En ten tweede moet je rekening houden dat tot op dat moment zij niet akkoord zijn met Jezus en geen volgelingen van hem zijn. En niet aan zijn kant staan. Zijn moeder wel. En daarom zorgt hij ervoor dat Johannes zich zal ontfermen over zijn moeder. Wat dan meer van betekenis achter zit, er is al heel veel achter gezocht geweest, maar ik denk dat Johannes ons vooral wil laten zien hoe dat Jezus te midden van dat lijden ook daar weer oog heeft voor zijn moeder, voor de situatie. Die uiteindelijk wel een dramatische situatie is. Zij verliest haar zoon. En dan zie je dat zij een andere zoon in de plaats krijgt. En dat Johannes door Jezus eigenlijk een moeder krijgt. En nog een andere moeder erbij krijgt. En eigenlijk ligt dat een beetje in de lijn van wat Jezus ook zegt in het Lucas-evangelie. U weet, terwille van mij, vader, moeder, zuster, broers, zal verliezen, zal honderdvoudig terugkrijgen. Met andere woorden, Johannes krijgt hier nog een moeder bij, en hier zien we dat Maria er nog een zoon bij krijgt, als het ware. Eigenlijk zie je een klein beetje dat principe hier in terug, in dit gedeelte. Hierna, vers 28, zei Jezus, die wist dat nu alles was volbracht, opdat de schrift wel werd vervuld: ik heb dorst. Jezus wist dat alles was volbracht, is nog niet hier dat het werk voleindigd is. Maar wel dat hoe alles is verlopen tot op nu toe, alles, ja, volledig, en de dood die hem voor ogen is, dat de weg is van de Vader. En met het oog op zijn dood vraagt hij, of zegt hij beter gezegd, ik heb dorst. Waarom doet hij dat? Wel ook weer daar, net zoals, mijn God, waarom heb je mij verlaten? En dat vinden aan het kruis in de andere evangeliën. Jezus direct eigenlijk die psalm citeert en zich daarmee vereenzelvigt. Jezus zich ook vereenzelvigt met het citaat wat hij nu doet. Ik heb dorst, kijk maar eens. Komt. Verwijst ook naar psalm 22. Waarom zeg ik ook dat je die elementen terugvindt in psalm 22. Daar staat er: verdroogd als een scherf is mijn kracht, mijn tong kleeft aan mijn gehemelte. He, daar zie je die dorst ook. Maar vooral heel sterk in een andere psalm, in psalm 69, kijk maar. In psalm 22, 69, excuseer, het is vers 22, is een psalm, net zoals psalm 22, een lijdenspsalm, een psalm waarin de psalmist zijn toestand aanklaagt bij God, maar het ook tegelijkertijd uit Gods hand ontvangt en ondergaat. Kijk maar voorbeeld in vers 8, want op uw wel draag ik smaad, bedekt schaamte mijn gelaat. Hij erkent, hier, die psalmist, erkent dat het lijden wat over hem komt, iets is wat God hem doet overkomen. En hij aanvaardt het uit Gods hand. Hoewel hij zelf onschuldig, rechtvaardig is, leidt hij. Maar het lijden aanvaardt hij uit Gods hand. Dus ook hier zie je weer dat Jezus deze psalm citeert om zich te vereenzelvigen met de persoon die hier zo in beschreven wordt. En hier staat er nadrukkelijk in vers 22: ja, zij gaven mij gift tot spijzen en lieten mij in mijn dorst azijn drinken. Wat dan heen wijst naar wat er hier gebeurt. Jezus zegt: ik heb dorst. En je ziet dat er een vat vol zure wijn staat. Nu, een vat vol zure wijn is niet een wijn die zuur geworden is. Het is goedkope wijn die gedronken werd als dorstlesser en die behoorlijk zuur was. Een beetje te vergelijken met wat dat wij drinken bijvoorbeeld, of een gewoonte is. België is een bierland, maar Rodenbach bier is een zure biersoort en een goede dorstlesser. Wel, In het Midden-Oosten drinken ze wijn die behoorlijk zuur van smaak is, omdat dat een hele goede dorstlesser is. En die wijn stond daar, weliswaar was dit zeg maar een geschenk aan dat de executiepeloton, die vier soldaten, die moesten die drie mensen terechtstellen en daarbij blijven waken, wat dat geen plezant gebeuren is, werd dat gegeven om een tijd te passeren, zeg maar, om te compenseren, dat ze daar allemaal meemaken en allemaal zien, werd hen, bouwt er maar een feestje rond en drink maar eens goed, werd hen zo'n vaatje wijn gegeven om te drinken, terwijl dat ze daar moesten wachten tot dat heel dat gebeuren afgelopen was. En Jezus vraagt, hij heeft dus dorst en hij zegt het ook, en dan zie je dat zij van die zure wijn aan hem geven. En ze vullen dus, ze nemen een spons, ze drinken die in die wijn, en ze omleggen die naar hyssop. Dat is een beetje moeilijk te vertalen, maar de hyssop is eigenlijk een soort stengel, zeg maar, waarvan je aan het einde een vorm hebt, die gevormd wordt door de bladeren, een soort nest, waarin dat je dan die doordrongen spons kan leggen, en zo eigenlijk doorgeven, in dit geval hier aan de gekruisigde. Ja, wij stellen ook iemand voor die gekruisigd is als een meter en een half, twee meter boven de grond. Maar dat was wel niet zo. En in de dagen van de Romeinen, iemand die gekruisigd werd, hong eigenlijk niet zo hoog boven de grond. Niet zo hoog. Dus om het aan te reiken, moest je eigenlijk geen stok hebben van twee meter lang. Dus het kon met een tak, een behoorlijk stevige tak. En die tak is zo gevormd aan het einde dat dat een beetje nest vormt, dan uiteindelijk kan je zo uitstrekt, kan je dat gemakkelijk aanreiken aan de persoon die gekruisigd is. En Jezus drinkt gewoon die wijn en hij zegt: het is volbracht, en vanaf dan sterft hij gewoon.
Dus Jezus drinkt gewoon van die wijn om zich nogmaals te vereenzelvigen met de persoon van Psalm 69. Dat hij diegene is die rechtvaardige, die leidt ter wille van God en gehoorzaamheid aan God en die zich volledig overgeeft aan de wil van God. Dus in tegenstelling tot wat mensen denken en wat dat je ook ziet in Jesaja 53, wij hielden hem voor een van God geplaagde, een vervloekte, is Jezus juist daarin volledig in de weg van God. En daarom neemt hij van die wijn om dat duidelijk te laten zien. Het is volbracht en hij boog zijn hoofd en gaf zijn geest over. Hij legt zelf zijn leven af. Hij sterft niet van uitputting. Jezus was uitgeput, laat dat duidelijk zijn. Het feit alleen al dat Johannes nadrukkelijk vertelt dat van de avond voordien tot sanderendaags in de voormiddag heel dat proces plaatsvindt dat Jezus van God naar her gaat. Hij wordt 2 keer geheseld. De eerste keer tijdens het verhoor van Pilatus, dat hij hem geheseld om de mensen tot meelijden te wekken en hem te kunnen loslaten. Maar wanneer ze hem gaan executeren, wordt hij nogmaals geheseld. Maar dan, er waren 3 vormen van geheseling. Dat een lichte straf, en Jezus al had onderhand dan een middelmatige straf, maar dan een zeer zware straf, die eigenlijk voor sommigen al fataal was. Dus Jezus was al een keer geheseld, en nu krijgt hij nog zo'n zware geheseling. Daarom is hij ook te moe en te uitgeput om zelf die dwarsbalk te kunnen dragen tot aan de plaats van de terechtstelling. Alles samen. Maar denk wel dat het zwaarste eigenlijk wel die geesteling is, want aan heel je rug open ligt en maar rekenen van binnenin zie je heel gans kapot zo geheseld wordt. Het is niet alleen maar dat je rug open ligt, maar van binnen zie je ook helemaal.
Ik heb een dag nog maar 1 keer
2 keer.
Ja?
Ja.
2 keer.
Wel, hier hebben we gezien in Johannes dat er duidelijk gezegd wordt dat Pilatus hem eerst heeselt en hij brengt hem dan naar voren, zie de man, zie de mens, zegt hij. In hoofdstuk 19. Ja? Maar als je dan vergelijkt, dus dan volgt de uitspraak en dat hij waar degelijk gekruisigd wordt en hij wordt overgeleverd aan het executiepeloton. Als je dan vergelijkt met de andere evangeliën, dan ga je zien dat wanneer Jezus overgeleverd wordt, hij opnieuw weggeleid wordt om geheseld te worden en daarna pas gekruisigd. Dus je moet alle stukken bij elkaar leggen. Hier vind je natuurlijk maar 1 keer dat hij geheseld wordt. Maar je moet alles bij elkaar leggen. De apostelen geven ons niet, zeg maar, een minutieus verslag van alle gebeurtenissen in de details. Hier zie je toch ook dat er gesproken wordt over Simon van Cyrene die zijn kruis draagt. Hier staat er dat Jezus zelf in zijn kruis draagt. En inderdaad, zo zal Jezus ook vertrokken zijn tot 400 meter verder, dat hij het niet meer kan dragen. Dus iedereen gebruikt die dingen die hij belangrijk vindt en laat de zaken die hij niet belangrijk vindt voor zijn weergave, voor wat hij van Jezus wil laten zien, laat hij eruit. Dus het gaat er niet over dat we zijn zodanig gewoon van een krant te lezen en van het nieuws te kijken, dat we altijd denken dat een verslag van iets moet minutieus zijn en alle details bevatten, of anders is het niet betrouwenswaardig. Maar als je mensen verhoort die een ongeval hebben gezien, 4 mensen, en luister naar hun getuigenis, in grote lijnen zal die getuigenis overeenkomen, maar iedereen zal andere details hebben gezien die hem specifiek bijgebleven zijn. En zo is het ook, en zo moeten we ook naar de evangelie kijken. Je moet ze alle 4 samenleggen voordat je een compleet overzicht hebt.
Waarom moeten ook de
zoveel mogelijk getuigen op wat er een ongeval is gebeurd. En toen legt alles samen, geeft alles aan weer. En het zijn allemaal verschillende practices allemaal voor één geheel te worden.
Ja.
En ook gedacht, je bent misschien niet voor poëtisch te willen doen of zo. Maar ik heb dat vroeger zo gelezen. Ik heb dorst en hij drinkt het en hij zegt hij, het is voldacht. En dat doet me denken aan zijn gebed in Gethsemane, dat hij biedt tot de Vader, laat deze beker aan mij voorbij gaan. En dat hem dan op dat kruis die bittere drank leeg en zegt, het is voldacht, ik heb hem geledigd. Of is dat geen...
Niet zozeer omdat die beker dat hij Jezus ziet in de hof, is eigenlijk de beker van het lijden dat hij moet drinken, zijn lijden en zijn dood.
Ja.
Dus daar spreekt die beker van. Dus als hij hier zegt het is volbracht en zijn hoofd neerbuigt en zijn geest overgeeft, dan laat hij heel duidelijk zien van mijn missie, waartoe ik op aarde ben gekomen, de hoofdopdracht, het doel van mijn missie, is hiermee ten einde gebracht. En het doel, het einddoel, het eindopdracht van zijn missie was in gehoorzaamheid de wil van de Vader volvoeren. En hij doet dit. En daar is die Psalm 69 eigenlijk ook een illustratie van. Van dat lijden dat die persoon ondergaat, maar het echt uit de hand van God ook aanneemt. En daarom vraagt hij, of zegt hij mij dorst. Hij weet dat ze hem zullen dat aanreiken.
Ja, die gewoon letterlijk dorst.
Ja, natuurlijk.
Ja, gewoon echt dorst.
Tuurlijk.
Daar komt het niet van.
Ja,
dat is geen figuurlijke van nu en die. Ja, gewoon echt dorst aan dat kruis.
Zeker. Zeker. Ik kan het toch wel inbeelden hoe afmattend dat zo een lijden ook is. Is dat een beetje duidelijk? Luc, nog vragen? Dus je moet maar een keer vergelijken, je gaat wel zien dat, dat er wel degelijk twee verschillende geestelingen te merken zijn. Eén tijdens het verhoor en één nadien, kort voor de kruising, zoals het de gewoonte was. Want hier die geesteling was wel bedoeld van Pilatus om hem los te laten. Maar die tweede geesteling is bedoeld als de geesteling die vooraf gaat aan de kruising, zoals het de gewoonte was bij een kruising.
Is dat dan het lijden, de verkorting van de dood veroordeelde?
Integendeel, om het nog zoveel te verzwaren. De bedoeling van Hans een kruising is maximum lijden, maximum pijn. Daarom plaatste men ook als, soms een zetje onder een achterwerk. Wanneer je wilt dat ze rap sterven, moet je ze geen zetje geven, want dat, uiteindelijk raken die spieren vermoeid, en wat gebeurt er? Iemand die sterft aan een kruis, sterft ofwel van verstikking, ofwel dat zijn hart het beheeft. Meestal verstikking. Ja, je moet je optrekken om te ademen. En daarom houdt men zo'n zetje, omdat iedereen drang heeft om te overleven, en toch, uiteindelijk, toch op dat zetje gaan zitten. Om je maximaal te laten afzien. Daarom is dat ook de afschuwelijkste straf in de geschiedenis die er is, dat je maar kan indenken. Er is geen afgrijzelijker doodstraf dan kruising. Omdat het erop gericht is om iemand maximaal te laten lijden. Maximale pijn. Daarom is het zo gruwelijk.
Stoot dat nog?
Nee.
Stoot dat nog niet?
Denk.
Stoot dat nog niet?
Ja, misschien. Alleen toch niet als een zeg maar openlijke terechtstelling dat iedereen ziet als doodstraf in een land. Nee. Maar dat het misschien nog kan gebeuren hier en daar, bijvoorbeeld zeg maar door een terroristenbende die op iemand wraak wil nemen en hem in een zekere zin kruisen, dat kan wel gebeuren. Dat denk ik wel. Dat zoiets kan. Je hebt daarvoor eigenlijk niet zoveel nodig. Nee. Je moet hem daarvoor niet aan nagelen, touwen zijn ook genoeg. En vastbinden. En dat kon dagen duren. Hier gaat dat eigenlijk heel snel, omwille door de omstandigheden. Anders duurde dat soms 2, 3, 4 dagen. Maar ziet, ze geven hem ook drinken. He. Als je wilt dat hij rap sterft, dan moet je niet te drinken geven. En dan deed dat ook, maar gaf ze te drinken. Maar hielp ze nog. Omdat een mens dat altijd die drang in zich heeft om te proberen overleven. En die wachters moesten daarbij blijven, omdat er ook gevallen waren in de geschiedenis, dat er geen bewaking was, dat ze hem eraf hadden. Maar vaak stonden vrienden en familieleden er rond, zoals dat je hier ook ziet. Dat was ook wel gebruikelijk. En hier zeker, het zijn vrouwen. Ze vormen geen bedreiging voor die soldaten. Dus daarom laten ze dat ook toe. Dus er komt dat Jezus zo, of beter gezegd, dat het allemaal zo snel gaat. Nou, Jezus legt natuurlijk zelf zijn leven af, maar we zien in vers 31 dat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven op de Sabbat. Dus de Sabbat begon die avond en naar de Joodse wet is het niet geoorloofd dat lijken, dat terechtgestelde mensen, beter gezegd, over de nacht blijven hangen. Deuteronomium vind je heel uitdrukkelijk terug, Deuteronomium hoofdstuk 21. En van God vervloekt iemand die terechtgesteld wordt in het land, moet voor de nacht valt van het kruis afgehaald worden. Nu, de dag erachter is Sabbat. Een zeer belangrijke Sabbat. Het is de Sabbat die valt in de Paasweek, in de Paaschaalweek. Een grote Sabbat die vooraf gaat aan het het offeren van de eerstelingsgarve. Vandaar dat juist voor die grote Sabbat men erop aandringt aan Pilatus dat snel de benen gebroken worden opdat ze zouden sterven door verstikking en ze rap van die kruis van die kruisen kunnen weggenomen worden. Dus wat deed men dat? Nog zo'n plezant iets. Dus in zo'n geval hier, als men toch wil dat iemand dan snel omkomt, dan neemt men een ijzeren hamer en dan breekt men de scheenbeenderen. Dus zodanig dat je niet meer kan jezelf afduwen om adem te halen. Dus je kan je nog alleen optrekken, maar je armen houden dan niet lang vol. Dus je sterft dan uiteindelijk de verstikkingsdood. En dat is hetgeen dus wat er gebeurt. Dus de Joden willen dat ook met Jezus eigenlijk gebeurt. Ze willen hem ook daarin vernederen. En wat zie je dus? De soldaten gaan dus en doen die opdracht met die ijzeren hamer. En ze, blijkbaar, ze zijn met vier in zo'n executiepeloton. Zijn er twee die bij de ene, het ene kruis gaan aan de ene kant van Jezus en twee aan de andere. En ze doen eerst dus die twee buitenste. En dan komen ze beide bij Jezus, zeg maar, en dan zien ze dat hij al gestorven is, tot een grote verbazing, want dat was wel heel opmerkelijk. En ze breken dus in zijn benen niet, omdat hij al gestorven is. Maar wat er wel een van de soldaten doet, is zijn zijde doorsteken, van, zeg maar, een speer, hier langs onder de ribbenkast, tot in het hart wellicht. En dan zie je, en dat is het getuigenis van Johannes, dat er bloed en water uitkomt. Waarom zegt hij zo nadrukkelijk bloed en water? Wel, dat geeft verschillende redenen. Allereerst zie je heel duidelijk dat Jezus een mens is zoals wij en geen half mens, zoals later in de leer van het christendom binnengeslopen is. Hij is een mens zoals wij, maar ook vooral, en dan denk ik dat dat het allerbelangrijkste is, bloed en water spreken heel duidelijk. Bloed, zonder bloedstorting is er geen vergeving. Water spreekt vooral van de reiniging. Met andere woorden, door de dood van Jezus is er verzoening, is er reiniging, is er leven, want zonder bloedstorting kunnen wij geen deel krijgen aan het eeuwig leven. Water spreekt ook van de Heilige Geest, en hebben we gezien. Jezus sprak er ook over dat hij water had om te drinken, dat hij zou geven. Water dat niet zoals gewoon water dat je telkens weer nodig hebt, maar water die jouw dorst voor eens en voor altijd lest, waarmee dat hij vooruit wijst naar het eeuwige leven. Die elementen zitten hier allemaal in opgesloten. En hij wil, en hij getuigt van die dingen, opdat ook wij daardoor, of dat iedereen die het hoort, ook daardoor tot geloof komt. Dat Jezus uiteindelijk die persoon is die het leven dat God heeft beloofd aanreikt. Door zijn dood heen. Het is door zijn dood heen dat hij werkelijk de verlossing, de bevrijding, de vergeving van zonden en het geschenk, de haven van eeuwig leven, tot stand brengt en beschikbaar maakt voor één ieder die in hem gelooft. En dat wil Johannes heel duidelijk laten zien. Want hij legt er de nadruk op in vers 36, want, nu verklaart hij verder, deze dingen zijn gebeurd opdat de schrift vervuld wordt. Geen been van hem zal worden verbrijzeld. Dus met andere woorden, dat Jezus zijn benen niet zijn verbrijzeld, heeft een heel nadrukkelijke betekenis. Want het verbindt Jezus zijn offer met een ander belangrijk offer, waarvan het er ook gezegd werd dat er geen been van verbrijzeld mocht worden. Paasoffer, paaslam. Dus hier zie je dat de link duidelijk gelegd wordt tussen Jezus offerdood aan het kruis en het paaslam waarvan er ook geen been verbroken mocht worden. Dus hier zie je duidelijk die twee dingen samenkomen. Jezus is het ware lam, het ware paaslam. Paulus zegt het zelf uitdrukkelijk. Dat Jezus Christus ons paaslam geslacht is. Kijk maar eens in de eerste Korinthebrief. In Korinthe 5, vers 8. 1 Korinthe hoofdstuk 5, vers 8. Misschien vanaf vers 7. Er staat er aan het eind van vers 7, want ook ons Pascha, Christus, is geslacht. Laten wij daarom feest vieren. En zo verder. Dus hier zie je dat Paulus duidelijk Christus ziet als de vervulling van waar het paaslam naar vooruit wees. Het paaslammetje moest geofferd worden, in die zin dat het bloed gestreken moest worden aan de deurpost, en Hans, de familie, moest ervan eten tot het op was. Hun leven hong af van dat paaslam. Dat moest gebeuren aan de avond voordat ze bevrijd werden uit Egypte. En hier zie je dat Jezus het paaslam geofferd is, niet om te verlossen uit de slavernij van Egypte, maar om te verlossen van waar de slavernij van Egypte naartoe heen wees. Namelijk aan slavernij van de macht van de zonde. Dus hier zie je dat die link heel duidelijk gelegd wordt. Ook in de eerste Petrusbrief vinden we nog ook duidelijk dat de Heer Jezus het paaslam, het ware paaslam is, de eindvervulling van waar het paaskalammetje al die eeuwen naartoe vooruit wees. En 1 Petrus hoofdstuk 2. Vers 17 voor het verband. En als u als vader hem aanroept die zonder aanzien des persoons oordeelt naar het werk van ieder, wandelt dan in vrees het eind van uw bijwoning, waar u weet dat u niet door verhankelijke dingen, zilver of goud, verlost bent van uw onvruchtbare, door de vaderen overgeleverde wandel, maar door het kostbaar bloed, als van een vlekkeloos en onbesmet. Ja, zie je dat? Het was een vlekkeloos en onbesmet lam dat moest apart gezet worden voor het paaschaal. Kijk, hier zie je dat Petrus heel duidelijk zegt, Jezus is dat vlekkeloze lam die ons verlost. Ja, in beide gevallen zie je dat Jezus gezien wordt op het offerlam. En er is nog een andere associatie, dus er is het paaslam, van wie dat de beenderen niet mochten verbrijzeld worden. Waarom? Omdat het paaslam spreekt van de eenheid van het volk van God, de eenheid van het verbondsvolk, net zoals Christus lichaam spreekt van onze eenheid als gelovigen. Beide gedachten zitten erin vervat, dus die eenheid, zeg maar, van Gods volk kan niet verbroken worden. En daarom mogen die beenderen ook niet verbroken worden, omdat ze die eenheid symboliseren. En ten tweede is er ook nog de gedachte, kijk maar eens, er is ook nog een heenwijzing naar Psalm 34. Het is een psalm waar de Heere omschreven wordt als de beschermer van de zijnen. En daar vinden we heel nadrukkelijk in vers 20 voor het verband. Talrijk zijn de rampen van de rechtvaardigen, maar uit die alle redt hem de Heere. En dan volgt, hij behoedt al zijn beenderen. Niet één daarvan wordt gebroken. Dus hier heb je dezelfde gedachte. De Heere is met de zijnen. En de zijnen, daar waakt hij over hun welzijn. En uiteindelijk, ze komen in vele rampen terecht. Ze kennen veel tegenspoed, maar de Heere weet hen uit allen te redden. Uit alle redden bedoelt dat niet dat de Heere hen daaruit wegneemt, maar dat hij door die rampen heen en hen altijd doorheen brengt. Die rampen zijn niet het einde. Zo ook wat de Heer Jezus overkomt in die ramp op het kruis van Golgotha. Die ramp is niet het einde, maar de Heer redt hem, want hij is met hem. Geen been zal van hem gebroken worden, want we zullen zien dat hij straks in datzelfde lichaam zal opstaan. En daar ligt de link met de opstanding. Zijn lichaam wordt niet verbroken en verbreizeld. Maar in dat lichaam zal hij ook opstaan uit de dood. Ja? Want de Heer waakt over het welzijn van zijn rechtvaardigen. En nog een ander schriftwoord, vers 37. Daarmee ga ik dan eindigen, denk ik. Dan neem ik het stukje van de begrafenis de volgende keer er wel bij. En weer een ander schriftwoord zegt, zij zullen zien op hem die ze hebben doorstoken. En dat is een citaat uit profeet Zacharia. Kijk maar, Zacharia hoofdstuk 12, vers 10. Dus ook daar moet je niet zo direct kijken naar die ene zinsnede. Nee, Johannes haalt die ene zinsnede aan om daarna van voor te brengen dat wat hier gebeurt aan het kruis, enerzijds, wie zie je? Je ziet die vrouwen die zien op Jezus, je ziet Johannes zelf die ziet op Jezus en je ziet de soldaten die Jezus doorsteken met die speer. Zij zien op de doorstokenen. Dat doet hem herinneren aan wat hij vindt in Zacharia hoofdstuk 12. En dan vooral in het stukje vanaf vers 10. Wat gaat er dan vooraf aan Zacharia 12 vers 10? Wel de Heer die ingrijpt. Jeruzalem wordt belaagd door de vijand en dreigt de gronden gericht te worden. Maar de Heer grijpt in en verlost hem en bevrijdt hem van al hun vijanden. En dan staat er dit, vers 10. Ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten de geest der genade en der gebeden. Zij zullen hem aanschouwen die zij doorstoken hebben en over hem een rouwklacht aanheffen als de rouwklacht over een enig kind. Ja, zij zullen over hem bitter leed dragen als het leed om een eerstgeborene. Dus wat zien we hier? De Heere zelf zal een geest uitstorten van genade en van gebeden. Waarom stort de Heere de geest van die genade en gebeden uit? Wel, Hij die hen heeft gered en verlost, is, vertegenwoordigd door iemand, een rechtstreekse gezant van de Heere, die zij hebben gedood. En juist zijn ze, diep onder de indruk dat de redding komt van de Heere, niettegenstaande dat zij zijn gezant doorstoken hebben en gedood hebben. Dus de redding komt van de persoon die zij om het leven hebben gebracht. Ja, wij zelf hebben, kunnen ze niet doden, maar wij vereenzelvigt zich met zijn dienaar. En die dienaar is omgebracht. En nu zien zij, door de Heer bewerkt, ze hebben de geest van de genade en gebeden is over hen uitgestort, maar andere woorden, ze komen tot inkeer en ze komen tot besef en tot rouw en tot rouwklacht en tot erkenning van God heeft naar ons omgezien, maar wij hebben zijn gezant omgebracht en verworpen. Iedereen moet dat erkennen. En dat is ook hier wat dat Johannes in vervulling ziet gaan. Uiteindelijk komt het heil van de Heer, de verlossing. En de verlossing komt juist door het feit dat zij de Heer verworpen hebben in zijn dienaar. Hier in Jezus Christus, de volmaakte dienaar van God, is God zelf, die het woord van God, die mens wordt en die komt om God te tonen wie hij is. Maar hier zien we dat hij verworpen wordt. Maar in die verwerping wordt hij juist een redder. Maar dat zien ze maar wanneer dat de geest van de genade en de gebeden over hen wordt uitgestort. Met andere woorden, wanneer de Heilige Geest op de Pinksterdag zal uitgestort worden, komt de prediking tot stand. En juist vanaf dan wordt die boodschap gezegd van jullie hebben de Messias omgebracht. En wat zien we? Dat inderdaad de geest van de genade en de gebeden mens tot één keer brengt en zegt van ja, we hebben inderdaad, wij zijn schuldig aan de moord op Jezus Christus. Wij hebben hem omgebracht. Wat moeten wij nu doen? En dan zie je dat er redding en verlossing is. En Johannes grijpt terug. Er staat natuurlijk zoveel achter het kruis, achter die Pinksteren. Maar hij grijpt terug naar dat kruis. En hij ziet eigenlijk, wat zit hij aan dat kruis? Dat iedereen ziet dat hij doorstoken. Zowel de soldaten als hij. En iedereen zal op die doorstokene moeten zien. Is het tot behoudenis of tot oordeel? Want het is hij die doorstoken is, die de rechter zal zijn van alle mensen. Iedereen zal zien op de doorstoken. En Johannes ziet dat eigenlijk al, als hij terugkijkt, ziet hij altijd aan het kruis. Hij ziet de Romeinse soldaten staan, maar hij ziet ook die vrouwen staan. Hij staat daar ook zelf. Voor hem zal dat kruis de redding en de verlossing betekenen. Zijn ogen zullen open gaan. De geest van de genade en de gebeden zal over hem worden uitgestort. In die zin dat hij tot inkeer komt en tot besef komt. En Jezus al zijn hoop staat. Maar over voor die soldaten, nou, hier wordt dat nu niet zo gezegd. Maar in de andere evangelia's, bijvoorbeeld kijk naar Lucas, dan zie je dat de 100 man ook zich op de borst slaat. En dan zie je al die menigten daar rond, al weeklagend naar huis gaan. Hier wordt dat niet vermeld, omdat Johannes het ruime beeld wil tonen. Hij wil zien dat er soldaten zijn die verantwoordelijk zijn voor zijn dood, die hem doorsteken, en die ook zullen zien op de doorstoken, weliswaar niet dat zij het heil zullen krijgen, maar zij zullen, voor hen betekent het oordeel, terwijl voor anderen zal dit zien op de doorstoken, tot heil zijn en tot behoudenis. En daarin ziet Johannes de vervulling van wat in Zacharia beschreven wordt. Want Zacharia spreekt over de herder die geslagen wordt door de Heere, waardoor de schapen verstrooid zijn. Ja, je moet niet alleen toespitsen op dat klein stukje dat we nu juist denken. Kijk maar in de breedte van het boek. Het gaat hier over de herders
die geslagen wordt van Gods wegen, de metgezel van God, opdat de schapen vrijuit zouden kunnen gaan. Ik weet het, dat is een beetje allemaal moeilijk misschien om die puzzelstukjes in elkaar te zien vallen, omdat je het geheel niet ziet, maar dat komt wel beetje per beetje en stukje per stukje. Johannes grijpt ook terug van achter het kruis naar wat op dat moment gebeurt. Hij wil heel duidelijk laten zien dat wat Jezus overkomt op het kruis van Golgotha, dat dit zeg maar volledig in het verlengde ligt van wat in het Oude Testament beloofd en geopenbaard is. Jezus is die rechtvaardige die moest lijden om langs dat lijden, door dat lijden heen, bevrijding te werken, dat er verzoening is met God, dat er vergeving is van zonden, dat de geest van God kan uitgestort worden en dat er leven is. Het is door zijn dood dat het moest komen. En dat laat hij zien aan de hand van al die stukjes. Dat Jezus die rechtvaardige is. De ware zoon van David, door wiens lijden een verlossing, redding en leven.